Ja, de trooster is gekomen. Jezus ging van de aarde heen. Jezus, van u opgenomen, liet, o kerk, u niet alleen. De beloofde werd gezonden en de kracht uit God kwam neer. Past ons juichend keer op keer zijn verschijning te verkonden. Heden is het Pinksterfeest. Looft en dankt de Heilige Geest. Is het voor u ook feest, gemeente? Wij horen deze en dergelijke klanken. Wij zeggen het tegen de kinderen. Pinksterfeest. En als het feest is, jongens en meisjes, dan is iedereen blij. En hopelijk is er vanmorgen al aan de ontbijttafel over gesproken. En waarom is het nou goed om blij te zijn op het Pinksterfeest? Nou is de Geest van God gekomen en weet je wie dat is? Dat is de enige in het hele heelal die jou een nieuw hartje kan geven. En daarom is het vandaag feest. Maar ik vraag het u, gemeente, is het voor u ook vandaag een blijde dag? Of voelt u zich, want dat gebeurt nogal eens een keer in de kerk, je hoort dat ook wel op de bezoeken, voelt u zich ook bij dit heilsfeit als een kind met zijn neus tegen de ruit van een of andere winkel aangedrukt en je ziet van alles waarvan je denkt dat zou ik best willen hebben, ik kan er niet bij. Ook nu weer die vraag, misschien, gemeente, misschien bent u daar wakker mee geworden vanmorgen. Het is wel Pinksterfeest, maar kan dat nou ook voor mij? Mag ik daar ook indelen? En als dat dan zo is, hoe zal ik er dan indelen? Ik zei dus, gemeente, dat is iets wat je nogal eens een keer tegenkomt in de gemeente. En het is ronduit erg als iemand daar niet alleen maar een korte tijd mee loopt en niet alleen maar in een bepaalde periode mee zit, maar als dat nou zo blijft, jaar in, jaar uit. Het is wel feest, maar. Er is wel genade, maar. Mensen kunnen wel zalig worden, maar. Gemeente, dan zegt juist dat feest van deze dag, dat hoeft niet zo te blijven, hoor. Juist door de werking van die Geest kunnen de grootste wonderen gebeuren en mag een zondaar verwachting hebben. En eigenlijk, gemeente, nog voordat ik aan deze preek begon, helemaal aan het begin van deze dienst, is dat evangelie ons al aangezegd. En u heeft het begrepen. We gaan vanmorgen samen in deze prediking luisteren naar een tekst die wij misschien wel als een van de meest bekende teksten uit de Bijbel kennen. Elke zondag wordt hij voor ons voorgehouden. Openbaring 1 vers 4, de zegen groet. Maar wanneer wordt er nou eens over gepreekt? Gemeente, vandaag is het tijd om daarover te preken. Zo werd mij duidelijk gemaakt. De Heere wil vanmorgen dat we hiernaar zullen luisteren. En dat we zullen gaan horen dat van de Heilige Geest gelden mag wat wij zo graag met die psalm zingen als het over Gods werk in het leven van een zondaar gaat. Hij kan, hij wil, hij zal in nood. Al is het bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Gemeente, laten we op zo'n manier onze tekst verdelen. Als wij boven de preek schrijven, de zegen van de Pinkstergeest. Hij wil die zegen schenken. Hij kan die zegen schenken. En hij zal die zegen schenken. De zegen van de Pinkstergeest. Hij wil. Hij kan. En hij zal. Dus gemeente, nogmaals, die woorden die wij overdenken uit Openbaring 1, de kinderen zouden ze zo kunnen opzeggen. Want je hoort dat iedere zondag. En het hoort bij dat vaste ritueel waarmee elke kerkdienst begint, jongens en meisjes. En wat betekent dat nou eigenlijk? Dat de gemeente dan eerst, als die mededelingen van de kerkenraad geweest zijn, dat we eerst onze handen vouwen, onze ogen sluiten, en dat de dominee dan zegt: onze hulp is in de naam van de Heere. Dan zegt de dominee namens heel de gemeente dat wij allen goed moeten beseffen afhankelijk te zijn van het werk van de Heere. En dat we daar ook onze verwachting van mogen hebben. En zo stellen we ons ook met dat wij dat uitspreken voor het aangezicht van God. Vandaar, gemeente, dat we erbij zeggen: gemeente, verheft uw harten tot God. We zijn ons dan heel bewust. We zijn nou niet hier als een soort menselijke vereniging bij elkaar. Nee, wij stellen ons voor het aangezicht Gods. En van Hem is onze hulp en verwachting. En zodra die woorden door de dienaar des woords namens heel de gemeente zijn uitgesproken, dan ineens, gemeente, verandert de situatie. Het is nog steeds de stem van dezelfde dominee. Maar als je dan je ogen open zou doen, jongens en meisjes, zou je twee opgestoken handen zien. Zoals je zelf, als je onderweg door Sliedrecht fietst, ook wel eens je hand opsteekt aan iemand die je kent en die je graag begroet. Maar wat een wonder, dat nu via de dienaar de drie enige God de gemeente laat groeten. En dat dat hetgene is, gemeente, waar je de zondag mee mag beginnen. Waar je de week mee mag beginnen. Misschien luisteren we er langs heen. En is het goed om er weer eens op gewezen te worden. Veel van die vaste dingen in de kerkdienst hoor je misschien bijna niet meer. Maar er was eens een kind van God in de gemeente hier. Hij leeft niet meer. Maar die zei op een gegeven moment: dominee, op die en die zondag, ik weet niet eens meer waar de preek over ging. Maar toen die zegen over de gemeente bij voorbaat werd uitgesproken, toen had ik mijn preek al gehad. En misschien zijn er vanmorgen wel meer die zo wel eens de dienst hebben mogen beginnen. Wat een wonder. Na alles wat er weer geweest is, na alles wat ik gedaan heb en wat ik niet gedaan heb, en God begint met mij de week, en het eerste wat Hij mij wil laten horen: genade zij u. En vrede. En wat heeft een mens meer nodig, gemeente, dan wat in die twee woorden ligt samengevat? Matthew Henry in zijn Bijbelverklaring zegt het heel mooi. Die genade van God, dat eerste, dat is Gods welwillendheid ten opzichte van ons. En Gods goede werk in ons. En die vrede die erbij wordt genoemd, dat is de zoete ondervinding en de verzekering van die genade. En Henry zegt erbij: hou die twee wel bij elkaar. Er kan geen echte vrede in je hart komen. Hoor je dat, jongens en meisjes? Er kan geen echte vrede in je hart komen zonder dat je die genade van God hebt leren smaken. Anders is het een valse vrede. Maar als je Gods genade hebt leren kennen in de Heer Jezus Christus, dan geeft dat ook een vrede die alle verstand te boven gaat. Genade zij u en vrede. Gemeente, dat is een groet die nou eigenlijk precies past bij Pinksteren, dacht ik toen ik er van de week over zat te mediteren. Dan zal ik u iets vertellen over de achtergrond van die twee woorden. Dat woord genade, dat lijkt in de grondtaal een beetje op het woord voor vreugde. Het lijkt dan ook een beetje op het woord waarmee normale mensen, al zijn ze helemaal niet christelijk, in de tijd van het Nieuwe Testament elkaar begroeten als ze elkaar op straat tegenkomen. Dan zegt de ene Griek tegen de ander: gaire. Hij wenst hem een goede dag toe. Hij wenst hem een vreugdevolle dag toe. En het woord, gemeente, voor genade lijkt daarop, is daar ook van afgeleid. En zegt u zelf: wat geeft een mens nou diepere, echtere vreugde, blijdschap, dan te mogen delen in de genade van God in Christus? Het lijkt dus, gemeente, op de Griekse groet, maar het gaat verder. En dat andere woord, vrede, dat is ook een hele gewone begroeting als wij denken aan de mensen van het volk van Israël. En misschien heeft u wel Israël vrienden in uw omgeving die zich ook hebben aangewend. Ik krijg wel eens een mail van iemand, die schrijft niet hartelijke groeten onderaan zijn mail, die schrijft shalom. Zo begroeten Joden elkaar immers. Die wensen elkaar shalom toe. En dat is ook een diep woord. Dat is eigenlijk een woord uit het paradijs. Toen alles nog goed was, alle verhoudingen op orde, alles in harmonie, zoals God het bedoeld had en zoals het straks op de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel weer zal zijn. Shalom. Gemeente, dat zit achter dat woord vrede. De Griekse variant weliswaar, maar het gaat terug op het Hebreeuwse shalom. Dus u hoort hier eigenlijk, gemeente, dat in die genade en die vrede, in die begroeting aan het begin van de openbaring, dat in één adem heidenen en joden erbij gehaald worden en aangesproken worden. En was dat nou net niet, gemeente, wat in Handelingen 2 zoveel tumult veroorzaakte en wat tot verwondering van de scharen was? Dat die eenvoudige vissers uit Galilea, die discipelen van de Heere Jezus, toen die Heilige Geest in hen kwam wonen en werken en hun mond ging openen, dat de mensen op het tempelplein toen zeiden, waar we ook vandaan komen, Pamphylië, Arabië, Cretenzen, mensen uit Libië, maakt niet uit, maar wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Want de middelmuur des afscheidsels is vandaag gebroken. Nu zingt de kerkgemeente, ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. En ieder mag het in zijn eigen taal horen. En gemeente, mag u er ook een beetje verwonderd over zijn vanmorgen. Wij zijn natuurlijk gewend aan diensten in het Nederlands. En u bent gewend aan een ouderling die hier uit de Statenvertaling de Bijbel voorleest. Het zou heel vreemd zijn als er ineens in het Hebreeuws of in het Grieks hier gesproken zou gaan worden. Maar zijn we er nou weer eens verwonderd over hoe God dat heeft geleid? Mag er vandaag eens even een dankgebed uit uw hart omhoog gaan, heren? Er zijn mensen, daar zijn ze de Bijbel nou nog voor aan het vertalen. Het heeft van de week weer in de krant gestaan. Elk jaar met Pinksteren wordt ons verteld hoe ver ze ermee zijn. Nog zoveel talen. Er moeten nog nieuwe Bijbelvertalers uitgestoten worden. Er moeten nog mensen een roeping in vinden. Er moeten nog mensen bereikt worden om in hun eigen taal dat evangelie te horen. En hoe lang heb ik het al? Heren, wat heb ik ermee gedaan? Heren, wat heb u ermee voor gehad? Heren, hoe kan ik aan uw welwillendheid ooit twijfelen? Want u heeft mij zo bevoorrecht. Ik ben niet bekeerd omdat ik een Bijbel heb. Maar wat zegt mij dat u me zo dichtbij gekomen bent. En al op zoveel momenten dat woord gegeven hebt. En ik hoefde niet te raden wat ermee bedoeld werd. Want u liet het me klip en klaar verkondigen. Heren, wat bent u goed voor een slecht mens. Gemeente, die tekst die wij vanmorgen voor ons hebben, die wil ons nog meer helpen om Gods welwillendheid te mogen zien. Om die twijfel te zien veranderen in blijde zekerheid. Om ons toe te vertrouwen aan een God die het blijkbaar zo goed meent met zondaren. En als u daar eens even mee wilt denken, gemeente. Die groet die hier gebruikt wordt door de apostel Johannes, de schrijver van de Openbaring. Kijk, die is natuurlijk verder in het Nieuwe Testament ook wel heel bekend. Want kijk, Paulus, die ons een heel aantal brieven heeft nagelaten, die schrijft ook standaard aan het begin van elke brief, of die nou aan Korinthe schrijft of aan Timotheus, genade zij u en vrede. Petrus doet dat trouwens in zijn brieven ook. Een heel bekende christelijke begroeting van de gemeente. Maar in al die andere gevallen die ik u noem, bij Paulus en bij Petrus, daar wordt dan God de Vader genoemd. En daar wordt dan ook onze Heere Jezus Christus genoemd. Als de bron van die genade en die vrede die wordt verkondigd. En nu, gemeente, die tekst waarmee wij de diensten beginnen, onze preektekst, noemt er iemand bij. De Vader, de Zoon, maar ook de Heilige Geest. Nou hebben mensen zich wel wat verbaasd over de volgorde waarin die drie personen hier worden genoemd. U begrijpt, degene die is en die was en die komen zal, dat is God de Vader. De Heere Jezus Christus wordt in vers 5 genoemd en daartussenin de zeven geesten die voor zijn troon zijn, de Heilige Geest. Maar dat is een vreemde volgorde, wij zeggen dat met dopen ook niet, kinderen. Dan zeggen we Vader, Zoon en Heilige Geest. En waarom is het nou hier anders? Dat heeft hoogst waarschijnlijk te maken met het vervolg van het boek Openbaring. Johannes krijgt straks hele wonderlijke dingen te zien, dat weet u. Een heel hemelsvisioen. En het valt op als je heel de Openbaring overziet, dat als Johannes een blik slaat in de hemel, dat hij dan wel eens beelden gebruikt die ons doen denken aan de tempel in Jeruzalem. En hoogst waarschijnlijk, gemeente, komt het daarom dat de dingen er zo staan zoals ze hier staan. Stel u eens even de tempel voor, en de jongens en meisjes ook. Je hebt dat wel voor je, hè? Achterin het heilige der heiligen, daarvoor die wat grotere kamer, het heilige daarvoor, de voorhof met het brandaltaar. En nou zegt Johannes, genade zij u en vrede van God drieënig. Dat komt als het ware bij God vandaan, uit die tempel op ons afvloeien. Genade zij u en vrede. Dat komt oorspronkelijk, gemeente, daar helemaal achterin vandaan, bij die ark des verbonds, van hem die is en die was en die komen zal. En dan komt het via het heilige naar ons toe. En wat staat daar in het heilige vlak voor het voorhangsel, jongens en meisjes? Daar staat een lamp met 7 vlammetjes erop. Verderop in de Openbaring zal Johannes dat verband leggen tussen de 7 geesten die voor zijn troon zijn en de 7 vurige lampen die Johannes in hoofdstuk 5 in de hemel ziet branden. Ziet u, gemeente, vanuit God de Vader, door het werk van de Heilige Geest, komt die zegen en die genade op ons af. En uiteindelijk, als het de voorhof passeert, wordt ons duidelijk hoe dat allemaal mogelijk is. Als ik het brandofferaltaar in de voorhof zie staan, en inderdaad in vers 5 begrijp op wie dat gewezen heeft. Op Jezus Christus die ons heeft gewassen van onze zonden in zijn bloed. Weet je, dat zijn diepe gedachten die in die bekende woorden opgesloten liggen. Want die genade en die vrede waar het vanmorgen om gaat, waar we belang bij moeten krijgen, dat is werk van God drieënig en dat komt van zijn kant op ons af. Want het is uitgedacht door God de Vader naar zijn eeuwig welbehagen. Het is verdiend door God de Zoon, omdat hij de prijs van zijn leven heeft gegeven. Maar nou is er ook die derde gemeente die dat heil wil toepassen, de Heilige Geest. En begrijpt u, gemeente, als de Heilige Geest één van de drie is die ons deze woorden meegeeft, genade zij u en vrede, dat ons dat iets zegt over de gunning van de Heilige Geest. Ik weet niet hoe u vanmorgen naar de kerk gekomen bent. Misschien zijn er wel mensen wanhopig naar de kerk gekomen. Ze dachten, nou is het weer Pinkster. En ik weet al wel hoe het zal gaan, dachten ze, want vorig jaar toen greep ik er ook naast. En het 10 jaar geleden was het ook al niet anders en ik kan me niet herinneren. Elke keer gaat iedereen met de buit naar huis en ik sta er buiten. Misschien ben je wel heel mismoedig naar de kerk gekomen, Heer, het gaat over zulke belangrijke dingen. Maar hoe dieper de stof gaat en hoe rijker de verkondiging is, hoe armer ik me voel. Misschien bent u wel met een gevoel van uw onwaardigheid naar de kerk gekomen, Heer. Het is ook geen wonder als u me overslaat. Iedereen heeft er misschien wel recht op, maar ik niet. Aan iedereen gun ik het ook, maar ik kan me niet voorstellen dat ik er ooit wat van mag meemaken. Gemeente, namens de Heilige Geest. Mede namens de Heilige Geest is u om 9:30 iets meegedeeld. Genade zij u en vrede. En vergelijk het dan eens even met die mensengemeente die in Handelingen 2 op dat tempelplein stonden. Van die mensen, jongens en meisjes, in Handelingen 2 hoefde niemand te vragen: bedoelen ze mij? Is die preek die Petrus aan het houden is en die andere apostelen, is dat iets waar ik ook wat van mee mag horen? Bedoelen ze mij ook als ik aangesproken word? Hoeven ze niet te vragen, daar zijn ze nou juist zo verwonderd over. Ze horen in hun eigen taal de grote werken God spreken. Gemeente, zo is het vandaag ook. Er hoeft niemand hier in de kerk of voor de kerktelefoon te vragen: Heer, is het wel voor mij? Spreekt u mij ook aan, Heere? Want u hoort hem in uw eigen taal. En weet je wanneer dat nou vooral een wonder wordt, gemeente? Als, zoals ik net al zei, een mens gaat inleven dat die waard is om nou niet aangesproken te worden. Als je hier nou werkelijk zou gaan zitten en dat je zegt: Heere, nou is het zo verdiend als ik nou zou merken onder de preek, vandaag heb ik jou niks te zeggen. Ben u wel eens zo naar de kerk gegaan? Heeft u dat wel eens in uw gebed tegen de Heere gezegd? Heb je dat wel eens beleden, jongens en meisjes? Heer, ik ben het waard om overgeslagen te worden. Vraag er wel om, maar u zou me geen onrecht doen als u me niks zou geven. Dan wordt het zo'n wonder, gemeente, dat de Heere je nou vanmorgen laat zeggen dat hij je wel wat wil geven. Dat hij iets geweldigs te schenken heeft. En dat nou die geest, die toepasser van het heil, daar nou ook achter staat. Of hebben we het helemaal niet nodig, gemeente? Het zou toch wel dubbel erg zijn als je nou niet alleen maar geestelijk dood zou zijn en nog helemaal onbekeerd, maar als je nou ook nog zo in de kerk zou zijn gaan zitten zonder dat je behoefte hebt aan een verandering in je leven. Dat is dubbel erg. Er buiten staan en niet eens proberen binnen te komen. Alles missen en niks missen. Zoals trouwens veel mensen in onze tijd, nietwaar? Alles missen en niks missen. En toch, gemeente, als je in de samenleving om je heen kijkt, dan zeg je: mensen worden er toch niet gelukkig van. Mensen kunnen denken zonder God wel te varen. Mensen kunnen denken de Heere niet nodig te hebben en zijn Heilige Geest niet nodig te hebben. En ze redden het toch wel en ze kunnen toch een bestaan opbouwen en ze kunnen toch plezier maken. Ja, maar echt blij zijn, gemeente. Echt vreugde kennen. Dat vindt een mens nou alleen maar als die de genade en de vrede bij God vandaan mag ondervinden. Daarom heeft Augustinus al gezegd: onrustig is ons hart, o God. Misschien zitten er hier wel jonge lui die ineens denken: hé, zou het dat zijn? Ik probeer er wel wat van te maken, onbekeerd als ik ben. Toch altijd het gevoel, er schort wat aan. Het is toch niet wat ik helemaal, wat ik zou willen hebben. En de wereld bevredigt me toch niet. En de zonde, uiteindelijk laat het me leeg. Onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt, vrede vindt in u, o God. Nou, bid dan vanmorgen eens of de Heer je dat wil leren. Bid nou vanmorgen of de Heer je zo leeg wil maken, dat hij je met zijn geest vervolgens wil volmaken en je wil schenken wat hier staat: genade en vervolgens vrede. Nou, gemeente, dat dus de Heilige Geest dat wil geven, hoeft geen vraag te zijn. Maar het kan best zijn dat u zegt: oh, meneer, daar ben ik niet tevreden mee. Je hebt het onder mensen ook wel eens een keer. Iemand die is van alles van plan. Hij heeft grootse ideeën. Hij zegt ook van alles toe: ik zal dat doen en ik zal dat doen. Maar ja, als een mens dat allemaal belooft, gemeente, is niet gezegd dat hij het ook allemaal kan volbrengen. Dat hij zijn plannen waar kan maken en zijn belofte. Ja, maar laten we nou niet te menselijk denken, gemeente. Dat geldt van u en van mij. Ik moet nog zien of hij het waar kan maken. Maar wat die Heilige Geest wil en wat die Heilige Geest belooft, dat kan hij ook waarmaken. Laten we daar in de tweede plaats op letten. Op die Geest die daarom ook de kracht van de Allerhoogste wordt genoemd. Nou, als iemand zo wordt genoemd, hoef je er niet bang voor te zijn dat hij niet kan wat hij zou willen doen. En als wij in de kerk de Heilige Geest noemen, de onwederstandelijke geest, dat is ook zo'n troostvol woord, gemeente. Wees u nou maar blij dat we met zo'n geest te maken hebben. Die wint mensen in en die overwint zondaren. Niet omdat ze zo meegaand zijn, maar omdat hij zo sterk is. Die maakt daarom van vijanden vrienden en van opstandelingen onderdanen. Nou, gemeente, onze tekst zegt het ook. Die geest, maak je nou geen zorgen over zijn kracht en over zijn macht. Die geest is tot alles in staat, ook in uw leven. En daarom wordt de Heilige Geest in onze tekst met zo'n merkwaardige naam genoemd, gemeente. Daar heeft u toch ook wel eens een keer over zitten nadenken. Waarom heet die nou zo? De zeven geesten die voor zijn troon zijn. Ik heb net al gezegd, gemeente, als je daar een beetje studie van maakt, dan blijkt er in het boek Openbaring een verband gelegd te worden tussen de geest van God en die zevenarmige kandelaar uit de tempel. Dat is een begin van een antwoord. Bovendien lezen we verderop in Openbaring 1 dat niet alleen de Heilige Geest vergeleken wordt met zo'n kandelaar, maar ook de gemeenten van Klein-Azië waar Johannes aan schrijft. Die zeven gemeenten, die zijn allemaal ook zo'n kandelaar. En daar ligt om te beginnen al veel onderwijs in. Hoe kan een gemeente in Klein-Azië licht en warmte verspreiden, uitstraling hebben in het midden van een donkere wereld? Hoe kan een christelijke kerk een licht op een berg en een stad op een berg zijn door het werk van de Heilige Geest? Maar dat kunnen ze niet alleen in Efeze. En dat geldt niet alleen als God het geeft in Smyrna en zelfs in Thyatira als ze zich bekeren. Maar dat geldt, gemeente, voor heel die kerk. Want de Heilige Geest, hij wordt genoemd de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Hij kan in elk van die gemeenten dat licht ontsteken en dat getuigenis doen uitgaan. En iets daarvan hebben we trouwens ook wel gezien in Handelingen 2. Zie je het voor je, jongens en meisjes? Misschien las je vader het vanmorgen ook wel na het eten. Handelingen 2, dat stukje over die verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een ieder van hen. Beeld, gemeente, van die veelkleurigheid en die veelzijdigheid van de Heilige Geest. Die is aan tijd nog plaats verbonden. En dat komt omdat die Gods geest is. Hij kan overal werken. Hij kan op de meest wonderlijke manieren werken. En hij werkt overal goddelijk. Want hij is het die voor Gods troon zijn plaats heeft. Naar de raad van God. En in de kracht van God. komt de geest, het leven van zondaren binnen. Gemeente, laten we eens even over dit punt hardop mediteren. Omdat de geest de zeven geesten Gods vormt. Zoveel kleurig, zoveelzijdig. Daarom heeft de Bijbel ook zo ontzettend veel beelden nodig om ons te vertellen wie de Heilige Geest eigenlijk is. Bijvoorbeeld dat de Heilige Geest, schrikt u niet, vergeleken wordt met een broedende vogel. De eerste bladzijde van de Bijbel, Genesis 1 vers 3. De Geest Gods zweefde op de wateren. Op die oervloed waarin de chaos heerst, waar God orde in gaat scheppen, zweeft de Geest als een broedende moedervogel om het leven tevoorschijn te halen. Maar die geest kan ook vergeleken worden met water. Lees vanmiddag aan tafel bijvoorbeeld Jesaja 44. Ik zal water gieten op de dorstigen, stromen op het droge. Die geest kan ook vergeleken worden met olie. Zacharia 4. Beeld wat Johannes misschien ook wel in zijn achterhoofd gehad heeft toen hij de Heilige Geest vergeleek met de gouden kandelaar. Want de olie die de lampen brandende houdt, is de olie van de Heilige Geest. En die orkaanwind uit Handelingen 2, waar de Heere Jezus met Nicodemus ook al over gesproken had. De wind blaast waarheen hij wil, Nicodemus, gehoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat, ook de Heilige Geest. En om niet meer te noemen die tongen als van vuur, gemeente, waarom hij ook wel eens genoemd wordt, de geest der uitbranding. Wonderlijk, een orkaan en een brandend vuur, en tegelijkertijd kan ik de Heilige Geest bij de doop van Jezus in de Jordaan zien neerdalen in de argeloze, onschuldige, liefelijke gestalte van een duif. Gemeente, zo zou je ook hardop kunnen mediteren over de veelvoudige werkingen van de Heilige Geest. Want die zeven geesten die voor zijn troon zijn, hij is ook daarom zo veelzijdig, omdat hij allerlei verschillende werkzaamheden toepast in het leven van zondaren. Mag ik u eens een tekst uit het Oude Testament noemen, gemeente, waar ons op een heel bijzondere manier daar al iets van wordt verteld. In Jesaja 11 namelijk, een van die hoofdstukken die gaan over de Messias, dus over de Heere Jezus. Dan wordt iets verteld over de relatie tussen de Heere Jezus en de Heilige Geest. En dan moet je eens even meetellen, jongens en meisjes, hoeveel dingen er in die tekst van de Heilige Geest worden gezegd. Op hem zal rusten, zegt Jesaja, de geest des Heren. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vreze des Heren. En dan ontbreekt ons de tijd, gemeente, om daar heel diep op in te gaan. Maar ik zou u eigenlijk meteen willen vragen, als u die dingen van de Heilige Geest hoort, die zeven werkzaamheden van de Geest, mag u daar in uw leven iets van herkennen? En daar gaat het natuurlijk om, gemeente. Dat die Geest des Heren in je leven is gekomen. En je begrijpt inmiddels waarom die de Geest des Heren heet. Want het is de Geest die bij de Heren vandaan komt. En die een mens tot God gaat terugleiden. En daartoe gaat die Geest, zoals de Heere Jezus het al heeft genoemd, je van alles laten zien en leren. in al de waarheid leiden. Wijsheid schenken. Hij was toch de geest der wijsheid. Hij gaat je dingen laten zien die je nog nooit gezien hebt. En weet je wat je als een van de eerste dingen gaat zien als je tot God teruggebracht gaat worden? Dat je God helemaal kwijt bent. Heb je dat wel eens gezien? En ze gaan niet huppelen van zielenvreugd, die mensen die pas met de Heilige Geest te maken gekregen hebben. Die mensen, gemeenten, die zijn alles kwijt. Die zijn God kwijt en dan ben je alles kwijt. En die horen van alles in de kerk. Maar die zeggen, daar sta ik helemaal buiten. Genade en vrede, rust en veiligheid, verzoening met God, gemeenschap met Christus. Ik hoor het wel, maar ik heb het niet. Toch, gemeente, is dat het begin van de ware wijsheid. Want zo gaat de Heilige Geest de mens van stap tot stap geven wat hij mist. Gaat hij hem leiden op dat pad waar die mens steeds armer wordt en waar die ook zijn schuld gaat voelen en waar die ook zijn onmacht gaat inleven. Want hij kan er niet eens wat aan veranderen. En gelukkig, dan is er een geest der sterkte die heeft wat ik niet kan, die mij kan geven wat ik niet kan schenken, namelijk dat ik uit die put van modderig slijk gehaald word. Dat ik namelijk, gemeente, zicht mag krijgen op de verlossing die er bij God is. Dat er een zaligmaker is die mij wil leren wat de vrezen des Heren is. Dat ik God weer mag dienen. Dat ik in afhankelijkheid van hem mag leven. Dat ik ook verlangen krijg om hem te gehoorzamen. Heren, mag ik u dienen met heel mijn hart. Want u bent het waard om gediend te worden. Heren, het is niet om aan de hel te ontsnappen. Het is niet omdat ik bang ben voor straf, maar dat ik u nou uit liefde mijn hart mag geven. Gemeente, we moeten van die woorden van Jesaja natuurlijk geen doorschema maken en zeggen, nou, dan moeten we daar een rijtje van 7 dingen van maken en dan gaan we dat afvinken. Wat heb ik al wel geleerd en wat heb ik niet geleerd? Hoe ver ben ik nou? Zo moet je nooit omgaan met het werk van de Heilige Geest. Daar is die geest nou juist veel te creatief voor. Daar is die nou eigenlijk veel te veelzijdig voor. Maar u gelooft toch wel dat als je op de school van die Pinkstergeest komt, die je genade gaat schenken en vrede doet ondervinden, dat ze daar wel in principe dezelfde dingen leren. Al is het in een ander tempo. Al is het misschien wel in een andere volgorde. Het gaat in een andere intensiteit, want bij de een gaat het er veel dieper door dan bij de ander. En bij de een gebeurt het met een schok en bij de ander in 30 jaar. Maar dat als ze met elkaar gaan praten, dat ze wel dingen herkennen, want ze hebben allemaal iets geleerd van zonde. Ze hebben allemaal iets geleerd, van binnen geleerd. Wat is nou genade? Ze hebben allemaal iets geleerd, gemeente, van schuld. Ze hebben allemaal ook iets geleerd van wie de Heere Jezus is. Als die naam valt, gemeente, gaan de ogen glanzen. Dat is mijn liefste, zeggen ze dan. Dat is degene om wie heel mijn leven is gaan draaien. Ze weten er ook allemaal wat van als ze het met elkaar hebben over een verlangen naar een heilig leven. Om die vrezen des Heren nou te leren kennen. En ze weten ook allemaal van de tekortkomingen, van de struikelpartijen, van de tegenvallers, van de teleurstellingen. En dat die vrede die in je hart gevonden mag worden, ook wel eens weg kan zijn als je het weer eens verknoeid hebt. En dat de Heren er dan weer aan te pas moet komen. Dat zijn geest dan weer over moet komen. Omdat hij alleen maar je leidsman en je leraar kan zijn. Dat je hem ook zo nodig hebt als je gaat bidden, gemeente. Wie anders kan mij leren bidden dan de geest van Christus? Dat je hem nodig hebt om tot God te naderen en om met God vertrouwelijk te mogen spreken. Want hij is de geest der aanneming tot kinderen. Dat die geest het is die je alleen maar kan vertroosten. Als je weer eens gewond bent in de geestelijke strijd. Als je de duivel en de zonde weer eens op je pad vond en je had weer geen kracht. Maar die geest vertroost. vanuit het werk van Christus. Gemeente, mag u zoiets herkennen van de werkingen van de zeven geesten Gods? Bid dan vandaag om er meer van te mogen kennen. Om erin te mogen groeien. Dat wil zeggen dat u steeds kleiner wordt. En dat die geest steeds belangrijker wordt. Dat die steeds meer een plek ook in uw gebedsleven krijgt. Omdat je hem in alles nodig hebt. En als je er nou buiten staat vanmorgen, gemeente. Het kan nog hoor. Het kan nog. Want hij wil het. Hij kan het. En in de derde plaats, hij zal dat ook doen. Dat schenken van die zegen, genade, zij u en vrede. Gemeente, u bent op de juiste plaats gekomen om hier in die zegen van de Heilige Geest te mogen delen. Want u heeft het misschien zelf ook al wel bedacht. De zeven geesten die voor zijn troon zijn. Ja, daar komt hij vandaan. Maar inmiddels mogen we er wat bij zeggen, jongens en meisjes. Die geest die daar ook nog steeds voor Gods troon is. Want hij is alomtegenwoordig. Net als de Vader en de Zoon. En nou wil die ook. En wat een wonder, onbegrijpelijk. Niet alleen in die heilige hemel bij die troon van God zijn. Nou wil die ook in het hart van arme zondaren wonen. Nou wil die hier, gemeente. Te midden van allemaal mensen die niet deugen. Wil die komen wonen en werken. Want we zijn op de werkvloer van de Pinkstergeest. Hier kan het gebeuren. Hier wordt het woord verkondigd. Hier klinkt in onze eigen taal dat grote werk van God. Ook van God de Heilige Geest. Hier worden mensen veranderd. En dat je hier kunt veranderen, gemeente, ligt ook in de tekstwoorden opgesloten. Nog een laatste gedachte. Want kijk, die zegengroet die Johannes uitspreekt aan de zeven gemeenten in Azië. Daarin gebruikt hij een bepaald woord, tenminste in onze vertaling, wat er in het Grieks niet staat. Maar je hebt dat nodig om de zin te laten lopen. En ik denk dan aan het woordje zij. Genade zij u en vrede. Maar het staat er niet in het Grieks. Dat is trouwens wel vaker zo met zegenspreuken in de Bijbel. Maar je hebt dat woord nodig, zei ik, om de zin te laten lopen. Het is trouwens ook een passend woord. Een wensende vorm. Als wij als mensen elkaar Gods zegen toewensen. De Heere zij met u. De Heere zij u nabij. De Heere geven u nog veel zegen. Hoe zeggen we dat als in het kerkblad mensen feliciteren met een of andere gelukkige omstandigheid? Wij komen niet verder dan elkaar wat toewensen. Maar gemeente, we hebben hier geen mensenwoord voor ons. We hebben hier Gods woord voor ons. En eigenlijk staat het er heel kort en krachtig in onze tekst. Genade en vrede voor u. Dat wil zeggen, het is beschikbaar voor u, gemeente. Het is er. Voor u. En hoe wordt het nou echt van u? Door het geloof. Door het buigen voor. En het omhelzen van het woord. Het omhelzen van de Heere Jezus en zijn genade. Niet langer op eigen benen kunnen staan. Niet langer voor eigen rekening durven voortleven. Niet langer tegen God in opstand durven te blijven. Maar hem toevallen en hem omhelzen. Ja, maar dat kan ik nou juist niet, dominee. Dat is nou net het punt. Ik weet wel dat dat moet. Maar dat kan ik nou juist niet. Wie zegt, gemeente, dat u dat moet kunnen? Het is Pinksteren vandaag. Wat wij niet kunnen. En wat een mens ten diepste ook niet wil, maar daar moet je achtergebracht worden. Dat is nou werk van de Pinkstergeest. Die schenkt onwederstandelijk door en met en onder de woordverkondiging, wat wij niet kunnen. Voordat je er erg in hebt, gemeente, buigt de mens. Want hij wordt overweldigd door het woord. Hoe komt dat? Niet door het spraakvermogen of het talent van een mens, maar door het werk van een geest die je overmeestert, die je inwint, die je klein maakt en die je doet buigen. Gemeente, nogmaals, er is niets wat vandaag erop wijst dat de geest u dat niet wil geven en dat hij het u niet kan geven. Integendeel, aan de kant van de geest is er bereidheid en macht en kracht om het ene nodige te schenken. Denk alleen eens aan alle keren, gemeente, in uw leven. U zou dat eens moeten gaan optellen vanmiddag. Alle keren dat er in uw leven, hier in de kerk of in andere kerkgebouwen, tegen u gezegd is: genade zij u en vrede. En alsof dat nog niet genoeg is, jongens en meisjes, denk vanmiddag ook eens even terug aan dat moment wat daaraan vooraf ging. Voordat je naar de kerk meegenomen werd door je moeder en door je vader. Voordat je dat voor het eerste keer hoorde toen je 3 was op een biddag of een dankdag. Toen was er die doopdienst waarin de Heilige Geest zei: weet je wat ik wil? Ik wil jou toe-eigenen wat je in Christus hebt. Afwassing der zonden en de dagelijkse vernieuwing van je leven. Pinksteren zegt, gemeente, God is zo bereid om u te geven wat u moet hebben. Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, zegt de Geest van Pinksteren. En als de zaken er zo voor staan, gemeente, wat staat ons dan te doen? Dat op uw klacht de hemel scheuren. Amen.